Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Nicky Aerts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Gisteren hadden we het al over architectuur. Vandaag gaan we nog even door op dat elan met Koen van Singel. Nu, Koen, jij wil het graag hebben over het Frans Mazereel Centrum en een nieuwbouw die daaraan gebouwd is. Wat voor centrum is dat eigenlijk?
Wel, Frans Mazereel, zoals je wellicht weet, is een grote graficus geweest en internationaal bekend. Het zijn lithografieën en zwarte etsen die het arbeidersleed ook hebben laten zien en het elan om die arbeidersbeweging op gang te brengen. Maar het Frans Mazereel Centrum is eigenlijk een platform, is een voor kunstenaarsresidentie ook, waar grafici of kunstenaars die met grafiek werken. En het is dus een werkplaats waar ze met diepdruk, hoogdruk, en dat zijn allemaal technische termen, maar dus die verschillende technieken kunnen uitproberen om eigenlijk ook te experimenteren vooral. En ook om beperkt ook contact te zoeken met publiek. Dus er is een kleine faciliteit om tentoon te stellen.
En die was te klein.
En er waren, de huisvesting is oké, maar dus eigenlijk die faciliteit om te werken en om tentoon te stellen moest eigenlijk een beetje geüpdate worden. Het oorspronkelijke gebouw is van Louis Jansen uit 1972. Dus dat is de hele tijd al die erover is gegaan. Dus
het is hoog tijd een soort update. Om daar iets bij aan te bouwen. En wat dat geworden is, dat vertel je ons straks. Gisteren zat ik ook nog volop met mijn neus in een boek over de positie van de vrouw in de middeleeuwen. Het gaat in dat boek over, u hebt het gisteren waarschijnlijk al gehoord, de wijvenwereld. En ik mag dat zomaar zeggen, want in de middeleeuwen was een vrouw gewoon een wijf. En dus ik zeg daar helemaal niks mis mee, kunnen die titel ook verantwoorden. Twee van de vier auteurs van dat boek zijn de Andrea Bardin, postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven en ook gastprofessor aan de VUB. En Chanel de la Meilleure, ook verbonden aan de KU Leuven. Klopt, hè? Jullie hebben beide dat boek samen met twee andere auteurs geschreven. Wijvenwereld, laten we dan maar meteen eens die titel bekijken, dan zijn we daar vanaf. In de middeleeuwen was een vrouw gewoon een wijf.
Ja, klopt. In de middeleeuwen was wijven de meest neutrale term om een vrouw aan te spreken. Had deze uitzending in een totaal onmogelijk scenario in de middeleeuwen plaatsgevonden, zou het zeer vreemd zijn als jij ons had aangesproken met de term vrouwen, want dan zou je eigenlijk ons aanspreken als een vrouw van aanzien, van een hogere stand, van een hogere sociale status. Terwijl wijven gewoon een vrouw was.
Gewone vrouwen.
Vrouwen waren wijven.
Ja. Ja. En dus jullie hebben met z'n beiden, maar allebei op een ander aspect van die wijven in de middeleeuwen gefocust. Waarom precies? Chanel.
Waarom wijven in de middeleeuwen?
Ja.
Ik denk dat het belangrijk is dat wij die vrouwen onderzoeken, omdat wij eigenlijk in ons onderzoek heel wat dingen aantreffen die daar compleet ingaan tegen de hardnekkige clichés die dat nog steeds bestaan over de middeleeuwen en zeker met betrekking tot vrouwen in de middeleeuwen of in het verleden in het algemeen. Als we bijvoorbeeld kijken naar films of naar de media of naar geschiedenisboeken zelfs in het secundair onderwijs, zien we dat de vrouw daar eigenlijk telkens wordt afgebeeld als of prostituee of begijn. En af en toe komen dan de bekende vrouwen aan bod, zoals een Jeanne d'Arc. Nu, vrouwen waren inderdaad soms prostituee of begijn, dat komt ook aan bod in het boek, maar vrouwen konden ook veel meer zijn dan dat. Dus we weten dat de middeleeuwen heel, heel patriarchaal waren, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat vrouwen geen rol speelden daarin.
Dus de mannen hadden het voor het zeggen,
ja.
Maar de vrouwen konden wel degelijk ook een of andere rol opeisen.
Ja, absoluut. Ik denk dat ons boek heel mooi aantoont dat een patriarchale samenleving wordt vormgegeven door mannen en vrouwen. En dat vrouwen daar hun rol in spelen en mee de middeleeuwse steden, want in ons boek focussen we op steden, mee hebben vormgegeven, die samenleving mee hebben vormgegeven, op heel veel verschillende manieren.
Ja, dus er is veel meer gelijkheid dan we zouden kunnen denken. Dat is al een eerste cliché dat we kunnen slechten.
Gelijkheid is, niet van gelijkheid spreken. Ik denk gewoon dat het heel vaak gebeurt doordat we zeggen het is een mannenwereld, dat we gewoon geen aandacht besteden aan de vrouwen.
Okay,
en dat we ervan uitgaan dat vrouwen veranderen. Geen rechten hadden, maar dat was helemaal niet zo.
Nee, goed. Maar dan, we gaan even, voor we dieper op een aantal voorbeelden ingaan die dat aantonen, hè, wat jullie net zeggen, eens kijken naar wat er daarvoor allemaal moet gebeuren. Jullie zijn aan dat onderzoek begonnen los van elkaar. Hoe lang geleden? Ik kijk eerst naar jou, Andrea.
Ik zelf ben ermee begonnen in mijn tweede jaar geschiedenis. Dat is ondertussen al een achttal jaar geleden. Hoe ben ik daaraan begonnen? Doordat ik begon zeer saaie documenten te bekijken, science-registers. Wat documenten zijn met mensen die huizen bezitten in de stad. En ik trof daarin heel veel vrouwen aan. En ik was daarover verbaasd.
Als eigenaar?
Als eigenaar van huizen. Ik was daarover verbaasd, omdat ik tot dan toe in mijn geschiedenislessen was er amper sprake geweest van vrouwen in een stad, vrouwen die huizen bezaten, die verkochten, die vastgoedbezit managen. Dus ik was daardoor gefascineerd, omdat dat mijn beeld dat ik tot nu toe had meegekregen over de middeleeuwen tegensprak. En sindsdien heeft mij dat altijd gefascineerd.
Dus je dacht, daar zit meer in. Ik moet absoluut daarnaar op zoek gaan.
Voilà, ik heb daar dan inmiddels een doctoraat over geschreven. Daarin specialiseerde ik mij in vrouwen die aanwezig waren op kapitaalmarkten en vastgoedmarkten, dus die leningen verstrekten en vastgoed beheerden en daar een inkomen uit kregen.
Ja.
Dus daar heb ik onlangs in december.
Daar is het voor jou begonnen.
Ja.
En bij jou, Chanel, hoe ben jij begonnen aan dat onderzoek? En waar heb jij op gefocust?
Eigenlijk ben ik vooral begonnen in mijn masterthesis. Dus daar heb ik als onderwerp schakingen van vrouwen gekozen.
Ja, schakingen. Dat is heel boeiend.
Ik wist zelf eigenlijk
hoofdstuk.
Niet echt goed van het bestaan van die schakingen. Dus toen ik daarmee in contact kwam in mijn masterjaar, of vlak voor mijn masterjaar, was ik daar enorm door gefascineerd, omdat het bijna sprookjesverhalen lijken, die dan toch blijkbaar echt gebeurden. En dan ben ik in mijn master heb ik een thesis gemaakt over die schakingen in Leuven specifiek. En dan heb ik het plan aangevat om een doctoraatsonderzoek daaraan vast te breien, waar ik dat fenomeen veel uitgebreider ga bestuderen. En momenteel zit ik nog altijd in mijn doctoraatsonderzoek. En ik kijk dan vooral naar schakingen, maar allerlei andere conflicten over partnerkeuze, conflicten tussen partners, conflicten tussen dochters bijvoorbeeld en hun familie over partnerkeuze. Dus die dingen bestudeer ik allemaal.
Goed, schakingen, we komen er straks zeker op terug. Maar ik wil eerst even gaan naar het begin van dat onderzoek dan uiteindelijk. Je bent gefascineerd, jij vindt een aantal documenten, Andrea, waaruit blijkt dat vrouwen eigenaar zijn van een huis, van een eigendom. Welke bronnen kan je dan allemaal raadplegen?
Welke bronnen dat je kan raadplegen is heel breed, maar wij hebben ons vooral gefocust op schepenregisters. Zegt wellicht niets, maar dat zijn voor ons zit daar een schat aan informatie in. Dat zijn bronnen die steden samenstelden vanaf zo wat de 14e, 15e eeuw, omdat zij voor stedelingen een soort notarisfunctie begonnen op te nemen. Dus daar kon men contracten allerlei gaan registreren. En die contracten gaan van een burenruzie over een gedeeld toilet tot een huwelijkscontract tot een middellijke schikking over een conflict, tot heel wat schakingen die worden opgelost. En dat zijn enorm grote registers geworden. Hè. Per jaar in steden als Leuven en Antwerpen werden er zo'n 4000 contracten geregistreerd.
En die zijn allemaal goed bewaard gebleven?
In de grotere steden in de Nederlanden wel. Hè. Dus in Antwerpen, Leuven, Gent zijn die uitstekend bewaard. In andere zijn ze volledig verloren gegaan. Maar heel lang hebben historici zeer moeilijk die bronnen kunnen bestuderen, omdat ze zo enorm groot zijn. Had ik de Leuvense scheepregisters volledig willen bestuderen, ik had niet toegekomen met een leven. Dat is een levenswerk, echt.
Om een idee te geven, bijvoorbeeld in Leuven, in één jaar bestaan er 4000 contracten. Dus het zijn gigantische registers. En het is eigenlijk pas de laatste 10 à 20 jaar dat stadsarchieven bezig zijn met de ontsluiting van die brontypes. En zij werken vooral met vrijwilligers, die dan heel geïnteresseerd zijn in geschiedenis, in de registers gaan kijken en samenvattingen opstellen of transcripties bijvoorbeeld online ter beschikking stellen. En het is eigenlijk dankzij die mensen...
Ja, het is dus op die samenvattingen dat jullie baseren.
Ja,
dan.
Zo vinden we heel veel. Ja, inderdaad.
Ja. En dan begin je daarmee en dan stoot je op een aantal dingen waar je van denkt van, wauw, dit... Ik had er geen weet van. Dit is geweldig materiaal. Zoals, geef eens een voorbeeld, Chanel.
Dus mijn onderzoek is vooral vertrokken vanuit de schepenregisters, inderdaad. En ik ben daar vrije wilsverklaringen tegengekomen. En een vrije wilsverklaring is een vrouw die geschaakt is. Dus zij is ontvoerd met of tegen haar wil. In dit geval waarschijnlijk met haar wil. En zij gaat naar de schepenbank. En voor die schepenen zegt zij, ik ben geschaakt door bijvoorbeeld Janneke, bla bla bla, de typische middeleeuwse namen.
Veel Janne in middeleeuwen.
Heel veel, ja, ja, ja. En daar verklaart ze dan officieel, ik ben hem vrijwillig gevolgd. Alles wat ik met hem heb gedaan is met mijn instemming gebeurd en ik zou het zo opnieuw doen als ik opnieuw de kans kreeg. Dus dat is een heel, heel kort aktetje. En afhankelijk dacht ik, wat is dit? Hè? Er zijn er vrij veel te vinden, in de Leuvense scheepregisters vooral. En wat blijkt nu? Dat de instemming van vrouwen eigenlijk heel belangrijk was bij hun schakingen. Dus als vrouwen tegen hun wil werden ontvoerd, was dat uiteraard een veel ernstiger misdrijf dan als vrouwen met hun wil werden ontvoerd.
Ja, want ontvoering zien wij bijna automatisch als zijnde tegen.
Inderdaad.
Je wil het.
Inderdaad. Maar in de middeleeuwen was een schaking, of wat een schaking werd genoemd, was ook het er samen van doorgaan. Dus een man en een vrouw gaan er samen van door. Ze schaken elkaar eigenlijk. En ze gaan dan stiekem trouwen tegen de wil van hun ouders in.
Dus omdat hun ouders voor hen een ander huwelijk geregeld hadden.
Bijvoorbeeld, of omdat de ouders niet akkoord zijn met de partner en zeggen, ik ga er vandoor, ik wil met die man trouwen en ik doe dat. En als zij dan hun wil verklaren, die wilsverklaring in de schepenregisters is een soort officieel bewijs van hun wil en kan dan later in de rechtbank gebruikt worden. Dus stel, er komt een rechtszaak, die vrouw heeft haar wil verklaard en dat is een bewijselement dat de schaking met de wil plaatsvond. En op die manier kon de schaker minder zwaar bestraft worden.
Ja, en is dat huwelijk dan officieel? Het is een illegaal huwelijk, maar wat betekent dat dan?
Wel, dus het huwelijk in de middeleeuwen is eigenlijk heel, heel fascinerend, omdat het kerkelijk huwelijksrecht bepaalt, vanaf de 12e eeuw, dat instemming alleen volstaat om te trouwen. Dus zonder daar te diep op in te gaan, betekent dat eigenlijk heel concreet dat een uitwisseling van de woorden ja, ik wil, volstaat om te trouwen. Dus als ik dat tegen een man zou zeggen in de middeleeuwen, dan zijn wij de facto getrouwd. En dat is een geldig huwelijk. Dus zo'n huwelijk kan niet ongedaan gemaakt worden. Dus via...
Ook al is dat niet voor de kerk.
Ook al is dat niet voor de kerk. Omdat het huwelijk voltrek je zelf door de uitwisseling van de instemming. Er is geen priester nodig. Er zijn geen getuigen nodig. Dus eigenlijk is instemming voldoende. Ja. Klinkt heel modern.
Ja, want om te scheiden heb je dan wel... Dat kan dan niet zonder de kerk.
Nee. Zeker scheiden kon sowieso al niet, omdat het huwelijk een goddelijke verbintenis is, een eeuwigdurend sacrament. Dus je kon het huwelijk niet ongedaan maken. Maar wat je wel kon doen, is van tafel en bed scheiden. Mm. En daarvoor had je dan de toestemming van de bisschop nodig, die je meestal wel kreeg.
Ja.
Maar om het huwelijk aan te gaan, was eigenlijk heel laagdrempelig. Het was eigenlijk relatief makkelijk om te trouwen.
Mm. Maar dus belangrijk bij die schakingen is dan eigenlijk dat je ontdekt hebt dat de vrouwen daar een belangrijke rol in spelen. Dat ze eigenlijk kunnen zelf bepalen met wie ze meegaan. En zelf hun schaking in scène zetten.
Eigenlijk wel. Dus vrouwen kunnen inderdaad zelf hun schaking in scène zetten, maar de vraag is natuurlijk, hoe vaak gebeurt dat echt? Want we zien dat de instemming van die vrouwen ook heel vaak gemanipuleerd wordt. Uiteraard zal een schaker er na zijn schaking alles aan doen om de vrouw te overtuigen, om toch met haar te kunnen trouwen, zodat zij ook echt haar instemming verklaart. Want als zij zegt, nee, het was tegen mijn wil, loopt de schaker gevaar en kan hij zwaar bestraft worden.
Ja.
Dus we zien eigenlijk in rechtszaken dat die instemming het voorwerp wordt van een strijd en alle verschillende partijen proberen eigenlijk hun eigen verhaal rond die instemming te construeren.
Mm.
Is dat duidelijk?
Ja, toch wel. Maar je zei net iets interessants ook, Chanel. Alles wat je zegt is interessant, maar iets waar ik wat dieper wil op ingaan, is dat huwelijk als instituut. Hè. Eigenlijk was het huwelijk in de middeleeuwen dat verbaasde mij eigenlijk wel een beetje toen ik dat las. Je zou denken, dat is een goed statuut, dat is goed voor de vrouw om getrouwd te zijn. Maar dat is niet helemaal waar. Hè. Zo zwart-wit mogen we het niet zien.
Nee, het was goed om getrouwd te zijn natuurlijk. Het bood zekerheden. Ook als je getrouwd was officieel, als je echt gehuwd was, dan had je kinderen. En die kinderen konden dan ook, hadden recht op de erfenis. Maar we zien eigenlijk dat er in de middeleeuwen naast dat huwelijk ook heel veel andere vormen van relaties waren. En dat heel veel koppels eigenlijk ongehuwd samenwoonden.
Dat kon.
Dus het was niet legitiem natuurlijk, het was niet wettelijk, maar we zien dat er toch een soort van tolerantie was. En dat vooral bij de lagere bevolkingsgroepen of bij de lagere middenklasse, dat eigenlijk getolereerd wordt. Het is pas bij de hogere groepen, als het echt een soort van publiek feit wordt en als het te bekend wordt, dan gaan er problemen komen. En dan zien we dat die mensen bestraft kunnen worden. Maar we weten dat er een grote hoeveelheid aan verschillende relaties was tussen mannen en vrouwen. En dat huwelijk er dan maar eentje van is.
Ja, Andrea, jij wil er iets aan toevoegen.
Ja, een heel mooi voorbeeld van zo koppels die eigenlijk in een grijze zone wonen. Enerzijds mensen die helemaal niet gehuwd zijn, die samenwonen. Zijn koppels waarvan een van de personen eigenlijk helemaal niet kan huwen. Een zeer evident voorbeeld zijn clerici. Ja. Zo ben ik in de Leuvense scheepregisters een contract tegengekomen tussen de priester Jan Cornet en een vrouw die Margriete van Kokkelbergen heette in de 15e eeuw. En zij stelde eigenlijk een contract op dat in wat erin staat, is eigenlijk een huwelijkscontract. Ik leer eruit dat ze twee kinderen hadden. Ze regelen onderling wat die kinderen gaan erven en hoe de langst leven van de partners zal doorgaan. Ze registreren dat dus ook officieel bij de stad. Dus het was helemaal niet zo geheim wat zij deden, maar zij konden officieel niet trouwen. En toch werd dat getolereerd. Hè. De stad liet dat contract simpelweg geregistreerd worden en ze moeten openbaar zo hebben geleefd.
Ja. Je kon ook niet trouwen, geen twee keer trouwen. Dus je kon niet scheiden als je al getrouwd was. Nee. Dus je kon geen tweede legale relatie aangaan eigenlijk. Maar dat gebeurde wel. Er was een hoge tolerantie.
Afhankelijk van de sociale groep. Dus ja. Je moet echt bij de adel zal daar geen sprake van zijn geweest. Al konden adellijke mannen gerust een aantal minnaressen hebben. Maar bij zeker de gewone groep, ons boek gaat vooral over vrouwen en mannen uit de middenklasse. Mm-hmm. En zelfs zeg maar, de groep daar net onder. En daar was er vaak een zekere tolerantie effectief voor. Voor huwelijkse relaties of relaties in een soort grijze zone.
Ja, maar nog eens terug naar dat huwelijk, want ik zei net, een huwelijk was misschien niet altijd voor de vrouw een goed instituut, omdat als vrouw je, dat meen ik toch te kunnen afleiden uit het boek, je minder rechten hebt als je getrouwd bent. Je kan, als je buiten de deur bent, binnenskamers, is alles in orde. Maar je hebt je man als voogd nodig om allerlei dingen te kunnen doen, om contracten af te sluiten, om handel te drijven. Al moet dat misschien ook met wat
effectief als je
nuance gezegd worden.
Als je kijkt naar het recht, het huwelijksrecht in de middeleeuwen, we zijn daar deels als historici beperkt doordat de meeste wetteksten in de 16e eeuw zijn opgesteld. Een veel latere periode.
Ja, want jullie focussen op vanaf 1250 tot
ongeveer 1500. Ja. In de 16e eeuw worden die opgesteld. En we weten ook dat tegen dan er al wat zaken veranderd zijn. Dus we kunnen dat niet zomaar terugprojecteren. Maar in die wetteksten staat wel zeer duidelijk, een getrouwde vrouw staat onder voogdij van haar man. En dat klinkt enorm middeleeuws, maar is pas afgeschaft in België in 1958. Dus we hebben daar zeer lang mee geleefd. Wat hield dat in? Dat een vrouw voor bepaalde transacties en bepaalde handelingen altijd de toestemming en vaak ook de aanwezigheid van haar man nodig had om die rechtsgeldig te maken. Zeker voor transacties die echt om waardevolle zaken gaan, zoals met huizen of andere soorten vastgoed, kon een vrouw eigenlijk niet alleen in een transactie treden, zonder, toch als ze getrouwd was. Dat is wat de wet voorschrijft. En als je daarvan uitgaat, dan denk je, middeleeuwse getrouwde vrouwen zal ik in de economie amper tegenkomen, toch? En wat is daarom dat zo interessant is, dat wij naar die bronnen uit het dagelijkse leven zijn gaan kijken, want wij kwamen daar dan vrouwen in tegen die dat gewoon doen. Dus dat is echt als historicus of een zeer belangrijke les uit het boek, is dat tussen wat volgens de norm mag en wat in de praktijk gebeurde, kon een heel groot verschil zijn.
Ja. Geef daar eens een voorbeeld van.
Een voorbeeld. Een van de vrouwen in mijn onderzoek is een kaasverkoopster. En die zit...
Getrouwd.
Getrouwd. En zit volledig op haar eentje contracten af te sluiten. Ook zie je dat er op de regel dat vrouwen onder voogdij staan, tal van uitzonderingen bestonden, waardoor dat in de praktijk op den duur werd uitgehold.
Maar zijn de inkomsten dan voor haar? Of gaan die
naar... De inkomsten gaan naar het huishouden. Ja. Ik denk dat als je eigenlijk de middeleeuwse economie goed wil begrijpen, is belangrijk dat je verstaat dat de economische unit, zeg maar, de hoeksteen van de economie, was het huishouden.
Het gezin.
Het gezin zelf. Die gezinnen werkten als kleine bedrijfjes. Gezinsbedrijfjes die draaiden, die dan het gezin van een bakker was of het gezin van een kaasmaker. Maar daarin werkten alle leden samen. Kinderen die oud genoeg waren en man en vrouw waren economische partners.
Ja, allemaal goed en wel als het huwelijk goed is.
Zolang het goed gaat, is dat fantastisch, denk ik.
Ik stel voor dat we even wat muziek erbij halen. MUZIEK Ciro Paas en John Pisano met S'il vous plaît. We hebben het al de hele tijd over de wijvenwereld. Een boek dat uit is dat de positie van de vrouw in de middeleeuwen in een ander daglicht stelt dan we dat tot nu toe gezien hebben. Koen van Singel, heb je al iets bijgeleerd?
Ik was benieuwd wanneer dat vrouwen, of wanneer dat de wijven vrouwen worden het woord, wanneer dat opschuift.
Dat vroeg je de hele tijd af. Hebben we daar een antwoord op, Andrea?
Dat is pas veel later in de vroegmoderne periode, eind vroegmoderne periode. Wanneer of waarom dat precies is, daar zult u een taalkundige voor moeten consulteren.
Dat moeten we dan eens op een ander moment regelen. We hadden het ook de hele tijd over schakingen om te ontsnappen aan een gearrangeerd huwelijk, de redenen daarvoor, over het huwelijk en dat soms wel en soms niet zo'n goed instituut was, het gezin als de kern toch van de middeleeuwse economie, waar we het nog niet over gehad hebben. En wat eigenlijk wel belangrijk is, vind ik, in dat boek is de vrouw die single is. Dat kan een weduwe zijn, dat kan een vrouw zijn die bewust kiest om alleen te blijven, dat kan iemand zijn die gewoon haar partner niet vindt of niet wil vinden. Hoe zat het daarmee?
Wel, in de middeleeuwse stad, specifiek in de stad, weten we dat...
Ja, want het gaat eigenlijk ook vooral over de stad in jullie onderzoek.
Weten we dat eigenlijk een aanzienlijk deel van de bevolking single was. Ongeveer. Allee, dat is wel altijd moeilijk om voor de middeleeuwen demografische cijfers te vinden, maar wellicht ongeveer 1/3 van de bevolking leefde als single. Misschien waren ze ooit getrouwd, hè? Waren ze als weduwe of weduwnaar niet hertrouwd. Maar een belangrijk deel van de vrouwen trouwde nooit. Of leefde een aanzienlijk deel van hun leven single. En we weten ook dat er wel degelijk vrouwen waren die dat daar, als ze het zich konden veroorloven uiteraard, hè, ook vandaag is dat nog niet evident, dat die ervoor kozen om alleen te leven. Ja. Er is zelfs een bekend gedicht van de Antwerpse dichteresse Anna Pijns, waarin zij eigenlijk haar tijdgenotes de raad geeft, ik zal het even in het Middel-Nederlands zeggen, ongebonden best, weeldig wijf zonder man. En weeldig wil zeggen gelukkig. Ja. Ze zegt eigenlijk tegen haar tijdgenotes, als jij gekrijgen kan kost en de kleren, als je je inkomsten kan verdienen, als je zelf je kleren kan betalen, haast u dan vooral niet en blijf even alleen, of heel uw leven lang alleen, zodat je niet geboeid in het huwelijk treedt.
Ja, en dat betekent dan ook dat vrouwen, want we hebben het over de middenklasse ook, dat die vrouwen ook in hun eigen onderhoud konden voorzien. Vrouwen mochten handel drijven, mochten allerlei ambachten uitoefenen.
Ja, absoluut. Die vrouw, die alleenstaande vrouw, sowieso in de laat-middeleeuwse stad trouwden mensen meestal pas in het eind van hun jaar 20. Dus zelfs voor ze huwden waren ze een tijdje
Er stond ook een leeftijd op. Je mocht pas huwen vanaf je... Welke leeftijd was dat?
De kanonieke leeftijd is 12 jaar voor vrouwen en 14 jaar voor mannen. Maar in de praktijk zien we dat in de steden vrouwen eigenlijk veel later trouwen en mannen ook. Mm. En ook dat het leeftijdsverschil tussen beiden niet zo groot is. Mm. En inderdaad, twintigers...
Tussen de 24 en de 28 jaar was je eigenlijk.
Ja.
Trouwden de meeste mensen. Maar dat wil ook zeggen dat heel wat vrouwen een tijd... tijdens hun leven hun eigen inkomen moesten verzorgen. De meesten deden dat bijvoorbeeld als dienstmeisje, als koopvrouw effectief, in de handel.
Koopwijf.
Koopwijf, hè? Als treden in dienst bij een ambachtsfamilie, werkte mee in het gezin van hun vader en moeder. Maar er waren heel wat plaatsen in de economie waar dat vrouwen een belangrijke rol speelden, zeker in de kleinhandel, in de vishandel. Zien we dat die markten bevolkt werden.
Ja, want er staat één voorbeeld in het boek. Jeanne Schuts heet ze, denk ik. Een dame die van aanpakken wist. Ze was zowel onderwijzeres als geldschieter, als begeinis ook nog. Wat is ze allemaal niet geweest? Ze heeft het echt goed
Janne
voor
Schuts
elkaar.
Jeanne Schuts is ongeveer alles geweest wat een middeleeuwse vrouw kon zijn. Ze is... het favoriete verhaal dat uit mijn onderzoek is gekomen. En het is voor mijn part verdient ze een straat, als het even kan. In Antwerpen rond de vismarkt.
Dat heb ik genoteerd.
Waar begint haar verhaal? In 1421 kom ik haar voor het eerst tegen in de bronnen. En dan is zij dienstmeisje. Heel typisch voor een jonge vrouw uit de middenklasse. Ze is dienstmeisje bij de familie van een vishandelaar, Laurijs Hakke. En ze is mij opgevallen in die periode omdat Laurijs Hakke haar de toestemming geeft om zijn goederen te gaan beheren voor de schepenbank. Dat is heel vreemd. Meestal geeft men dat aan de echtgenoten en vaak al helemaal niet aan een vrouw, die toestemming. Dus toen dacht ik, hier is iets vreemd aan de hand. Een beetje verder, een aantal jaren later, kom ik haar nog eens tegen en dan werd mij duidelijk wat er eigenlijk aan de hand was. Zij was
zijn maîtresse.
Ja, zij was zijn maîtresse. En niet alleen zijn maîtresse, ze was ook de moeder van zijn dochter. Die man lijkt een tijdje gescheiden te zijn geweest van zijn vrouw en dan dus met Janne te hebben samengeleefd. Hij sterft en zij blijft achter als alleenstaande vrouw met een kind geboren buiten het huwelijk.
En is alles dan geregeld voor haar?
In haar geval waren haar zaken in feite redelijk goed geregeld. Want we zien heel als dienstmeisje, ze moet een loon hebben ontvangen daar in de familie als dienstmeisje. En ze begint dat loon al heel vroeg te investeren in de kredietmarkt. Dus zij begint kleine leningen tegen interest te verschaffen.
Ja, want de bank zoals we ze nu kennen bestond nog niet. Hè? Dus dat moest individueel gebeuren.
Wie geld nodig had, kwam meestal bij bekenden terecht. Dus ze begint bij mensen in de buurt al krediet te verstrekken. En wanneer Laurijs Hakke, haar meester, of is het haar partner, sterft, geeft hij haar en haar dochter ook een geldsom mee. Dus daaruit vermoed ik dat het eerder een relatie uit liefde was geweest dan echt gedwongen. Dus zij krijgt eigenlijk een potje geld en het is duidelijk dat ze een zakentalent heeft. Ze begint dan op de vismarkt een kraam, een haringenkraam. Voor een aantal jaar is zij koopwijf. Zo stelt ze zich voor in de bronnen. Janne Schuts, koopwijf. En dan is het leven op de vismarkt puur, ik weet het niet. Maar 10 jaar later treedt ze in het Begijnhof. En dan dacht ik, oké, dat is het einde van Janne Schuts. Hier stopt haar verhaal. Want Begijnen, in principe, werd hun vanuit hooggraf gezegd, vanuit de kerk, hou je vooral niet bezig met
wereldlijke
zaken te veel. En zeker niet met winstbejag. Lenen in de middeleeuwen had best wel een negatieve connotatie, omdat het op winstbejag om winstbejag gaat. Maar helemaal niet. Ze begint daar in het Begijnhof effectief enerzijds onderwijs te geven. Dus ze is lerares. En anderzijds begint ze, vanaf dat ze in dat Begijnhof is, de ene lening na de andere te registreren voor de schepenbank. Ik kom aan bijna 100 contracten. Wat enorm veel is voor een vrouw en voor een man uit de middeleeuwse stad. Contracten die alles samen een fortuin waard zijn, waaruit je ziet dat ze eigenlijk 40 jaar lang een enorm belangrijke verstrekker is geweest van krediet. Ik zou haar zo wat de mevrouw Leemans van Laat Me Lees Antwerpen doen.
Zij kon duidelijk haar mannetje staan. Ja. Hè? Maar betekent dat ook het feit dat ze al die dingen kan doen, Chanel, dat zij dat mannen en vrouwen eigenlijk op dat moment binnen de economie ook, binnen de ambacht en zo, dezelfde rechten hebben?
Goh. Dat is een moeilijke vraag, omdat ik zelf niet fantastisch gekend ben met de economie. Ik denk dat het wel belangrijk is om te onthouden aan het verhaal van Janne Schuts. Ik vergeet het beter mee als ik verkeerd ben. Dat dit niet voor elke vrouw mogelijk was. Dat zij een heel specifieke levensloop heeft gehad. Ze heeft als jonge vrouw eigenlijk geld meegekregen via haar baas dan. En haar minnaar. En op die manier heeft zij slim geïnvesteerd en zo heeft zij een carrière kunnen uitbouwen.
Maar ze is eerder de uitzondering dan, zeg je.
Ja. Uit mijn onderzoek, eigenlijk Janne Schuts en vrouwen zoals zij waren het onderwerp van mijn doctoraat, blijkt Janne Schuts, de schaal waarop ze het doet, is uitzonderlijk. Maar dat geldt eigenlijk ook voor mannen. Er zijn maar weinig mannen die erin slagen om 100 leningen te verstrekken. Maar wat zij doet, dus geld verdienen door aan buren, aan kennissen, aan handelscontacten leningen te verstrekken, dat deden heel wat jonge vrouwen. Ja. En dat is eigenlijk een typisch patroon.
Ja, maar stel, voordat we naar de muziek luisterden, hadden we over, als alles goed gaat binnen het huwelijk, dan was de positie van een vrouw eigenlijk ook redelijk oké. Er zit een haar in de boter. Hoe zit het dan met gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Kunnen zij, er wordt geslagen in het huwelijk, er wordt al eens geslagen. Scholden en dat soort dingen. Kunnen ze ergens hun verhaal halen?
Ja, dus om duidelijk te zijn, echt scheiden zoals we dat vandaag kennen, kon absoluut niet. Een huwelijk was eeuwig geldig, zoals ik zei. Wat wel kon, is de scheiding van tafel en bed. En om te scheiden van tafel en bed moest hij eigenlijk naar de bisschoppelijke rechter gaan en moest hij hem om toestemming vragen. We zien ook dat soms de bisschoppelijke rechtbank zelf ingrijpt en verhaal krijgt of het gehoor krijgt van oei, daar is iets mis. Wij gaan die eens bij ons roepen en we gaan misschien een scheiding uitspreken. Zo'n scheiding van tafel en bed, opmerkelijk daaraan is dat in 3/4 van de gevallen die we kennen, is het eigenlijk de vrouw, dus de vrouwelijke partner van het koppel, die naar de rechter gaat en die vraagt, ik wil scheiden om die of die of die reden. En ze geeft dan altijd een reden en de meest voorkomende reden is eigenlijk wel overspel, dus de partner die overspelig is. En we zien ook dat in zo goed als alle gevallen wordt het goedgekeurd. Dus er is één geval dat ik ken uit...
Je wilt de man wordt bestraft.
Bestraft. Er wordt een scheiding uitgesproken.
Vrouw kan ook overspel plegen natuurlijk.
Ja, voilà, er wordt een scheiding uitgesproken. Dus de bisschop zegt, oké, de man was overspelig. Het koppel betaalt dan wel een kleine boete. En dan krijgen ze eigenlijk de toestemming om uit elkaar te gaan leven. Dus ze zijn in theorie nog steeds gehuwd, maar ze mogen elk apart gaan wonen. Ze moeten niet meer hun echtelijke plichten vervullen. Maar wat overspel is nog steeds overspel. Dus het is niet omdat je gescheiden bent van tafel en bed dat je een andere man mag hebben, omdat je eigenlijk nog altijd gehuwd bent.
Ja.
En wat ook interessant is eigenlijk aan die echtscheidingen, is dat die vrouwen, die dus officieel gehuwd zijn, toch niet meer onder de voogdij van hun man vallen. Dus die vrouwen krijgen een nieuw statuut. In de bronnen staat het als haar zelfs wijf. En dat betekent eigenlijk, dat ga ik door u laten vertellen...
Dat ze voortaan de toestemming van uw man niet meer nodig hebben om een...
Geen voogd meer nodig om allerlei contracten
te sluiten. Economisch eigenlijk onafhankelijk van hun man.
En daarnaast zien we dat in geval, stel men wil niet inscheiden, maar man mishandelt vrouw, dat vrouwen, wanneer ze naar de schepenbank stapten, we moeten wel eerlijk zijn, niet alle vrouwen konden dat. Wie kon naar de rechtbank stappen? Wie het recht kende, enige steun van familie en vrienden.
En wie het lef had.
Hè? Voilà. Maar dan zien we dat de schepenbank wel optreedt. Hè? Omdat zij ook heel duidelijk zeggen... Kijk, mannen en vrouwen hebben eigenlijk hun eigen rol te spelen in het huwelijk. En een man moet een eerbare en goede huisvader zijn. En uw vrouw slaan. Allee, men kon correctioneel bestraffen, maar allee, een vrouw echt mishandelen hoorde niet bij...
Ja, en om de goede vrede te bewaren, dat huisvader was belangrijk ook. Dat stond hoog in het vaandel.
Absoluut.
Niet wat we denken, bandeloos, alles
absoluut,
is...
Nee. We zien ook, dat zijn dan vooral de stedelijke rechtbanken die zo'n zaken bestraffen. Maar als er echt buitensporig geweld is tussen partners, dan worden die personen daarvoor gestraft.
Ja, hoe zat het met verkrachtingen? Want schakingen, daar hadden we het daar straks over. Zo'n schaking betekende in de middeleeuwse samenleving ook dat vrouwen misschien wel, je liet het daar straks al even doorschemeren, Chanel, misschien gedwongen werden om te zeggen, ja, ik wil. Onder wat voor voorwaarden, want als een vrouw haar maagdelijkheid ontnomen wordt, dan ben je natuurlijk minder begeerd op de markt.
Ja, dat klopt. Dus over het algemeen zien we eigenlijk dat er een heel groot cliché bestaat weer al over verkrachtingen in de middeleeuwen. Dus mensen denken, seksueel geweld tegen vrouwen was alomtegenwoordig, werd totaal niet bestraft, dat was een soort straffeloosheid, maar dat klopt eigenlijk niet. Dus we zien dat er hele, hele strenge wetten zijn tegen verkrachting. Dus verkrachting werd bestraft met de doodstraf. Dus daar ook.
De doodstraf?
De doodstraf, ja. Dus onthoofding met het zwaard. Maar wat is daar vaak het probleem? De verkrachting moet bewezen kunnen worden. En daar is weer die toestemming belangrijk. En daar zien we eigenlijk, net als vandaag, dat toestemming een heel complex concept is. Omdat er natuurlijk heel veel gradaties zijn tussen een enthousiaste ja, ik wil, of net een heel hevig verzet. Nu, in de middeleeuwen...
Ja, en hoe bewijs je dat?
Voilà, daar gaat het inderdaad over. Het gaat over bewijs. En in de middeleeuwen was er een bepaalde visie op seksualiteit, waarbij de vrouw als heel passief wordt voorgesteld en de man als actief. Dus de bronnen zeggen in het Middel-Nederlands, hij deed zijn willen bij haar. Mm. Wat dus heel duidelijk maakt dat de rol van de vrouw erg passief was. Dus het enige wat ze eigenlijk kon doen om te zeggen, het was tegen mijn wil, is bewijzen dat ze zich zeer hard had verzet. Dus dat ze zich niet bij die passieve rol had neergelegd. Dus wat moest een vrouw doen? Eigenlijk met haar gescheurde kleren, met haar haar in de war, naar de rechter stappen, onmiddellijk getuigen zoeken. Best dat iemand daar nog om hulp horen roepen. En eigenlijk kunnen enkel die gevallen bestraft worden. Nu,
wat dat betreft zijn we nog niet veel opgeschoven.
Parallel ook kunnen zien, inderdaad. Dus daar zien we eigenlijk heel goed dat die vrouwen het vaak heel moeilijk hebben, dat die ook niet vaak naar de rechtbank stappen. Net omwille van die eer. Dus zoals gezegd, seksuele zuiverheid voor vrouwen was extreem, extreem belangrijk. Dus als ze verkracht waren, was die seksuele zuiverheid weg, was hun maagdom weg of hun maagdelijkheid. En daar zien we dan ook dat het gebeurde dat verkrachters huwden met hun slachtoffers, omdat dat een soort legitieme manier was in de middeleeuwen om de situatie te herstellen en een soort eerherstel voor de vrouwen
te bewerkstelligen. Een goede oplossing. Ja. Waar zijn jullie eigenlijk het meest van geschrokken? Alles wat je gevonden hebt, alles wat je gelezen hebt?
geschokken in negatieve zin.
Ja.
Ja, ik denk, als ik voor mezelf mag spreken, maar dat is iets triviaal, omdat wij die middeleeuwse maatschappij bestuderen, die ziet er heel veel geraffineerder en veel complexer uit dan dat we op het eerste zicht zouden vermoeden. En soms zie je dan toch bij bestraffingen van misdadigers, maar ook van vrouwen, dat er oren worden afgesneden of dat er een tong wordt afgesneden, zo'n dingen. En
of doorboord, ja. Dat
voilà, dan ben ik altijd nog geschrokken, en dan word ik toch even geconfronteerd.
Ja, en toch was het hier, lees Jan ook, in Wijvenwereld waarschijnlijk nog beter dan in de zuidelijke Nederlanden.
In de zuidelijke gebieden van Europa?
Ja.
Daar zijn zeker indicaties voor. We zien bijvoorbeeld in verhalen van reizigers die uit het zuiden komen, dus diplomaten, handelsreizigers, die reisverhalen nalaten, schrijven vaak van, dat ze hier verbaasd zijn omdat volgens hun vrouwen hier allemaal zaken doen die de mannen aangingen, wat zij dan definiëren als contracten aangaan, vrij buiten bewegen. En wat ons doet vermoeden, wellicht in de gebieden waar zij vandaan komen, en vooral de Italiaanse, was dat niet zo. En inderdaad, in de Nederlanden kwamen een aantal factoren samen die in het voordeel werkten van vrouwen. Zoals het erfrecht. Er was hier in de steden gelijk erfrecht voor vrouwen, voor zonen en dochters.
Vrouwen en mannen, zonen en dochters, kregen hetzelfde deel.
Voilà. Ook de rechten van vrouwen binnen het huwelijk. De bezitsrechten van vrouwen in geval van scheiding, in geval van misbruik, waren redelijk goed beschermd. We zijn ook, de Nederlanden waren een zeer verstedelijkte samenleving. De stad gaf vrouwen meer mogelijkheden.
Er was veel economie. Er was dus veel werk eigenlijk.
Ja, maar ook heel wat mensen in steden komen daaraan vanuit migratie, op zoek naar die arbeid. Dus men leeft ook in minder losser van familiebanden, wat ietsje meer vrijheid geeft. De opleidingsniveau van vrouwen in onze gebieden was zeer hoog. En effectief de economie, die zeker in de periode die wij bestuderen, 14e en 15e eeuw, een boom kent. Hè. Dat zijn de gouden eeuwen van de zuidelijke Nederlanden. En al die factoren samen vormen eigenlijk een situatie waarin dat vrouwen wellicht meer konden dan in een aantal zuidelijke gebieden waar dat niet het geval was. Al moeten we ook niet misschien te veel op de borst kloppen in een stad als Barcelona, kwamen die mooie factoren ook samen. Maar de Nederlanden effectief, vrouwen waren aanweziger in het publieke leven dan in veel andere gebieden.
Ja, dus in de middeleeuwen, dat moet nu maar eens gedaan zijn, om dat te zeggen, de vrouwen leefden niet in de schaduw van de man. Ze zijn er een klein beetje uitgetreden, toch? Nu met dat boek dat jullie geschreven hebben, Wijvenwereld. Close your eyes, Joe Jones. Koen van Singel, je hebt de hele tijd aandachtig zitten luisteren naar twee dames die de wijvenwereld even voor ons geopend hebben. Je had het daar straks al over het Frans Masereel Centrum, wat dat is. Nu moet je ons uitleggen wat er is bijgebouwd en wie dat gedaan heeft.
Wel, het is zo, in 1972 heeft Louis Jansen een koepelgebouw gemaakt, met ateliers erin, twee verdiepingen. Dat is recent ook die bovenste verdieping gerenoveerd, waar tentoonstellingen ook kunnen gebeuren. En eigenlijk, wat hebben de architecten gedaan? Het is een open oproep geweest, met de hulp van de Vlaamse bouwmeester. En het is een team van de Japanse architect Hideyuki Nakayama en Parijse bureau List, die wedstrijd hebben gewonnen, met een heel aparte benadering. En het heeft te maken ook met dat oude gebouw van Louis Jansen. Eigenlijk, wat wilden ze doen, was een soort een spel spelen zoals in grafiek gewoon is, van eigenlijk maak je een kopie en dan print je. En dan, dus die techniek van het grafische, van iets na te tekenen en dan te kopiëren en dan pasten.
Dan daar iets anders mee doen.
En daar dan iets anders mee doen. Dat hebben ze eigenlijk als ontwerpstrategie gevolgd. Dus ze hebben eigenlijk een cirkel als uitgangspunt genomen. En daar dan driehoeken. Een cirkel is een geometrische vorm, een driehoek is een geometrische vorm. En dat hebben ze eruit gesneden. En in principe gaat het over een bolvormige koepel, of een cilinder eerder, die ze doorsneden hebben met een kegel. En dat is een geometrische oefening die ze hebben gemaakt. En uit die vorm hebben ze dan taartpunten gesneden. En het resultaat is een soort ruimte. In het plattegrond kan je het zien als een hand met bijna 6 vingers in plaats van 5. Dus het zijn allemaal ruimtes die eigenlijk op 1 punt kruisen. Het concept, en er is een Japanse naam voor, Michikado, en dat is straathoek. Eigenlijk is het kruispunt. En dus dat een beetje het idee van kruispunt, dat ze eigenlijk in die nieuwbouw hebben willen realiseren. Kruispunt is zowel iets dat dingen de ruimte versnijdt in splinters, als ook verbinding maakt. En dat is eigenlijk het eigenheid aan heel dat nieuwe gebouw. Mm-hmm. Het zijn een soort fragmenten van ruimtes die op elkaar inenten. De bedoeling
die met elkaar corresponderen.
En die dus eigenlijk met elkaar in contact staan. Ja. Dus als je centraal staat, dan kan je bijna die 6 vingers, als het ware. En als je ronddraait rond je eigen as, kan je die 6 die vingers eigenlijk zien. Daar zitten een paar ruimtes in gereserveerd of afgescheiden, zoals een archiefruimte en voor werk die grafici maken in het Masereel Centrum. Maar het is een heel nerveuze ruimte. De muren zijn binnen wit gepleisterd, buiten zijn die in baksteen. Het idee van de architecten was ook om een soort, en de Kempens, het ligt in de Kempen, in Kasterlee, dat centrum, om die baksteenarchitectuur, om zo huisjes, want als je naar buiten kijkt, heeft het de vorm van een aantal huisjes die tegen elkaar geklit zijn, ondanks die geometrie. Maar dus binnen die geometrie hebben ze toch een soort eenheid proberen te brengen door, en het zijn witte muren. Maar dus de clou van heel het ontwerp is eigenlijk het dak. Dat bestaat uit 800 balken. Eigenlijk redelijk forse balken. En het is een soort structuur die werkt zoals de oude koepels werken, zoals het Pantheon in Rome. Dat werkt helemaal op druk. Dus die houten balken stutten elkaar. Het is een heel ingenieuze constructie.
Is dat een Japanse manier van bouwen?
Wel, het is een structurele manier. Het is niet specifiek Japans. Het is een structureel denken dat wel de laatste jaren in Japan populair is geworden. Er zijn verschillende gebouwen waar dat architecten gezocht hebben om met kleine elementen grote structuren te maken. En dus Nakayama heeft zich duidelijk ook laten inspireren.
Ja, ze hebben die oproep gewonnen. Ja. Dat wil zeggen dat een beschouwd wordt als een heel geslaagd project. Mm-hmm. Wat is jouw inschatting?
Wel, ik heb redelijk gemengde gevoelens ten opzichte van het project, omdat het proces is een beetje moeilijk geweest, of heb ik het volgens mij ook laten vertellen. Je kunt het ook zien met het initiële ontwerp. Blijkbaar er moeten toch veel middelen ook gegaan zijn in dat dak. En dus om het binnen het budget te krijgen, is het project verkleind. Het is ook dichter te komen liggen bij het bestaande gebouw, waardoor dat alles een klein beetje in, bijna letterlijk en figuurlijk, in ademnood komt.
Ja, niet meer in verhouding is.
Ja, de verhouding zit wat fout. En ook door die keuze van En ik kan mij voorstellen, wanneer dat het gebouw groter zou zijn, dat die splinters veel meer mogelijkheden bieden, ook naar flexibiliteit in het werken. En vandaag gebruiken ze het gebouw een beetje als een soort kampement. En dus de werkplaats is er ingericht en je hebt het gevoel van, die drukmachine staat hier toch al op een rare plek. Of,
vandaar dat je het ook nerveus noemde.
Ja, dus ja, in dat opzicht is het nerveus. Moest het alleen een tentoonstellingsruimte zijn, ja, dan heb je het eigenlijk een heel mooi en ook een architectuur die georiënteerd is op het landschap. En omdat eigenlijk de cirkelwand is allemaal beglaasd. Dus je kijkt eigenlijk op dat Kempens mooie landschap. Eén raar ding, het kan een bewuste keuze zijn van de architecten, maar het doet toch een beetje raar. Hè? Je hebt dat fantastische dak met die 800 balken die ingenieus als een Japanse puzzel bijna in elkaar zitten. En daar hangt dan, ook omdat het een werkplaats is, daar wordt met producten gewerkt, inkten, hangt er een soort verluchtingssysteem tegen het plafond, als een octopus of die met zijn lelijke armen die architectuur toch een stuk gaan, zijn glans gaan afnemen. En ook in concurrentie treden, er is een kunstintegratie, en vorige week is het nog in het nieuws gekomen, er is een kunstintegratie met Jean Glibert, die op die balken, heel mooi en typisch voor Glibert. Vorig jaar was hij nog te zien in Beaux-Arts. En een zogenoemde huis. Hij noemt zichzelf huisschilder. Een beetje en zichzelf relativerend. Maar hier heeft hij ook een vlak geschilderd op dat ingenieuze plafond. Wit, waardoor dat je van op bepaalde oogpunten zie alleen splinters, maar vanuit één specifiek punt zie je dat eigenlijk ook een mooie rechthoekige geometrische vorm is. Maar dat gaat een beetje verloren, omdat dan die rare verluchtingsbuizentoestand tegen dat plafond hangt.
Niet zo enthousiast.
Dus het is geen hoogvlieger, zou ik zeggen. Het is jammer dat eigenlijk in dat proces, en dat begrijp ik niet goed, dat het er zijn keuzes gemaakt om een complexe structuur te maken. Maar het was dat misschien meer de keuze was misschien beter geweest om meer ruimte te bieden, waardoor dat er een grotere flexibiliteit en de gebruikswaarde misschien makkelijker had kunnen zijn.
Ja, een nieuwbouw bij het Frans Mazereel Centrum. Kastegelee was het, hè? Daar hadden we het over. Ja. Dankjewel, Koen van Singel. En over Wijvenwereld hadden we het ook. Een boek dat nieuwe inzichten geeft toch op het leven van het wijf in de middeleeuwen. Bedankt om dat onderzoek te doen, Andrea Bardin en Chanel de la Meijer, toch nog één korte vraag. Waarom is dat er nu pas? We zijn 2019.
Dat is een hele goede vraag. Eerst en vooral ligt dat aan de geschiedschrijving zelf, die heel lang heeft gefocust op grote verhalen. Dus op de koningen, de ridders enzovoort. We zien eigenlijk pas dat vanaf de tweede helft van de 20e eeuw ook gewone mensen worden gestudeerd. En dat langzaamaan ook vrouwen worden bestudeerd. Maar de kronieken, de bronnen die vaak gebruikt werden in de 20e eeuw, zijn niet geschreven door vrouwen en bevatten amper vrouwen. Dus het is net omdat wij nieuwe brontypes aanboren, die eigenlijk aanvankelijk heel moeilijk toegankelijk waren, maar die pas de laatste decennia toegankelijk gemaakt worden, dat wij in staat zijn om een nieuw verhaal te brengen.
Ja, dat nieuw verhaal is er nu. En misschien valt er nog heel veel te ontdekken over die middeleeuwen. En is jullie onderzoek nog lang niet klaar. Het boek Wijvenwereld is uit bij uitgeverij Vrijdag. En ligt eind deze week in de winkel. Morgen in Pompidou. Dankjewel trouwens, Andrea Bardin en Chanel de la Meijeure. Morgen in Pompidou onder andere de tentoonstelling Prenten in de eeuw van Breugel. Een nieuwe tentoonstelling in Beaux-Arts. Pompidou morgen met Chantal Patin. Fijne avond nog en veel plezier zo dadelijk met Django.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.